Test. Ja. Volgens mij ben ik goed te verstaan, of niet? Als het niet zo is, hoor ik dat graag, want dan gaan we er nog wat aan doen. Welkom allemaal bij deze Text Awareness sessie, dit is de tweede. 18 maart hebben we ook al één sessie gehad. Het was een enerverende sessie waar we ook een hoop van geleerd hebben. En die learnings die hebben we toegepast op deze sessie om er voor jullie een nog betere sessie van te kunnen maken. Als jullie onderwijl vragen hebben, stel ze gerust. Een van ons loopt in ieder geval even langs met een microfoon. Dus wacht even totdat je de microfoon bij je hebt, voordat je de vraag stelt. Want de mensen die aan de andere kant van de webcast zitten, die willen dat ook graag meekrijgen. Dus die horen dan niet de vraag en wel het antwoord. Dus wacht even op de microfoon, dan komt het goed. De agenda van vandaag. Een stukje opening nu door mij. Dan zal Sandra en Astrid, volgens mij.
Ingrid.
Ingrid, is bijna goed. Die doen deel 2, of deel 1. Dat is echt de tax awareness sessie van, oké, dit is onze tax policy. Hoe moet je daar nou mee omgaan? En hoe kan je die nou het beste toepassen? Dat stuk gaan jullie behandelen. Daarna hebben we 5 minuten pauze. Het zou fijn zijn als jullie dan ondertussen op jullie telefoons www.kahoot.it kunnen openen. Want we gaan daarna direct door met een 10-tal Kahoot-vragen. Die zijn toegesneden op de praktijk. Hoe gaan we om met een KEW, SEW, met een eigen woninglening? Hoe gaan we om met ontslaghoofdelijkheid? Allemaal dat soort vragen. Die gaan we met jullie doorlopen, beantwoorden. En eens kijken of we daar een stukje discussie van kunnen krijgen. Van wat is nu beleid van de bank, welke richting willen we op en hoe gaan we daarmee om? Zijn er tot dusver vragen? Nou Sandra, dan geef ik de klikker en het woord aan jou.
Even kijken welke microfoon het doet. Deze lijkt het erin. Ja.
Alsjeblieft.
Dankjewel. Mijn naam is Sandra de Jong. Ik maak onderdeel uit van Groep Tax. Ik heb voor jullie nog even ons organogram meegenomen. Binnen Groep Tax hebben wij verschillende teams. Ingrid en ik maken onderdeel uit van het advisory team. En daarnaast hebben wij ook nog een team dat zich specifiek bezighoudt met de BTW, het VAT-team. En een team dat zich specifiek met de aangifte van de bank zelf, van de bankstructuur zelf bezighoudt. Dus jullie kunnen, afhankelijk van welke discipline of inhoud je nodig hebt, kan je bij ons met verschillende collega's in aanraking komen. Ja, allereerst, waarom hebben wij een fiscaal beleid? Alles wat er gaande is, heb je soms de beleving dat we sinds kort een tax policy hebben en dat we sinds kort nagedacht hebben over fiscaal beleid en wat fiscaal beleid specifiek voor een bank, voor ABN AMRO zou kunnen betekenen. Want eigenlijk ieder bedrijf, ieder zichzelf respecterend bedrijf, heeft tegenwoordig een fiscaal beleid. Wat zich vertaalt in een tax policy of misschien onderdeel van een compliance-achtige paper. Dat is niet helemaal waar. We hebben altijd al een tax policy gehad. Maar eigenlijk sinds de Panama Papers is het zo'n hot item geworden. Werd het nog nadrukkelijker zichtbaar dat ook een bank een statement moest maken omtrent fiscale integriteit. Wat is je fiscale beleid? Hoe ga je om met fiscaliteit in je bedrijfsuitvoering? Dat we een update van de tax policy hebben gemaakt. En dat is eigenlijk de tax policy die je nu in alle tax awareness sessies en als je op intranet over de tax policy leest, is dat de tax policy waar we nu mee werken. Maar het is zeker niet zo dat we nooit een tax policy hebben gehad. Alleen hij is nu extra zichtbaar geworden door alle aandacht die ervoor is voor fiscaliteit. Natuurlijk destijds begonnen met de Panama Papers. Je kan tegenwoordig bijna geen televisieprogramma, Jan de Belastingman of een krant openslaan. Het gaat om fiscaliteit. Iedereen heeft een mening over fiscale integriteit. Dat is ook best wel, vind ik ook wel leuk, omdat het natuurlijk mijn vak is om te zien. De oude discussies van wie betaalt voor de A10. En als je wat meer naar Rotterdam woont, wie betaalt er voor de A20? Die discussies die zie je eigenlijk nu in internationaal verband terugkomen. Fiscale integriteit, belasting betalen. Is dat nou een last of is dat een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Als je kijkt, wie heeft wel eens de tax policy overigens bekeken? Je kan hem vinden op AIM, waar alle policies gepubliceerd staan op intranet. Zo dadelijk zullen Ingrid en ik de rode draad met jullie doornemen van de tax policy. Als je hem op enig moment zelf wil lezen, dus doorheen wil bladeren, je kan hem vinden op AIM. Wat je merkt in onze discussies en overleg met toezichthouders en ook de Belastingdienst, wordt het steeds belangrijker wat er in je tax policy staat. Wat is je fiscale beleid? Het fiscale beleid is inmiddels ook onderdeel van duurzaamheid. Ook fiscaal moet je als bedrijf duurzaam zijn. Dus je ziet eigenlijk het fiscale beleid bij ons binnen ABN AMRO verwoord in de tax policy. Wordt steeds, steeds belangrijker als je het hebt over onze bedrijfsuitvoering. De tax policy. Ingrid?
En dan hadden Sandra en ik, als het goed is, heb ik nu mijn eigen dingetje en geen microfoon nodig. Klopt dat? Dan pak je deze.
Ja, maar dan word ik dubbel. Nee, doe maar niet. Ja, de tax policy. Wat heel belangrijk is voor de tax policy is welke begrippen gebruiken we daar nou eigenlijk bij. En we hebben dat mooi voor jullie uitgetekend. Als het goed is krijgen ze dan nu in de verweg locaties ook het scherm te zien in plaats van mijn gezicht. Want we hebben aan de ene kant hebben we het groene stuk, dat is tax planning, dat is de gewone normale tax planning. Als je iets doet, dan is het volstrekt geaccepteerd dat je de meest voordelige fiscale weg kiest om je doel te bereiken. Dat is oké, maar dat is omdat je wat doet. Dan hebben we de hele andere kant, het rode stuk. Dat is belastingontduiking. Dat mag niet, dat heeft nooit gemogen. Je kunt er de bak voor ingaan. Het is fraude. Het betekent dat je geen belasting betaalt, terwijl dat wel zou moeten. En dan hebben we het hele middenstuk. Dat is wat we taxintegriteit noemen, fiscale integriteit. En daar is het lastiger. Want in principe doe je dingen die wettelijk gezien wel mogen, maar eigenlijk is het waarschijnlijk niet helemaal de bedoeling van de wetgever dat je doet wat je doet en dat je een fiscaal gevolg hebt wat de wetgever niet bedoeld heeft. Dus je betaalt bijvoorbeeld geen belasting, terwijl volstrekt in overeenstemming met de regels, maar eigenlijk klopt er iets niet. Dat zie je vooral heel erg in internationaal verband. Bij Starbucks, bij Apple, grote private wealth klanten. Dat soort type klanten kan heel makkelijk internationaal de boel zo structureren dat er in twee landen geen belasting betaald wordt. Of dat rente twee keer wordt afgetrokken, terwijl die maar één keer betaald wordt. Nou, dat soort dingen, daar zeggen wij als bank van, dat willen wij niet. Is het voor iedereen duidelijk wat de verschillen zijn tussen het een en het ander? Want dit is echt voor het begrip van de verdere sessie ook, dit is relatief heel belangrijk. Dus de tax planning is in zijn algemeenheid wat wij allemaal doen, gewoon in ons dagelijks leven. Tax evasion, dat zijn die mensen die met die koffertjes geld rondlopen. Ja, cash. En daar in het midden, dat is over het algemeen, dan doe je dingen die juridisch gezien waarschijnlijk wel kunnen, maar zijn ze moreel nou zo verantwoord? Maar tegelijkertijd zie je ook dat dit een schuivend paneel is. Want Sandra zei al even dat wij tegenwoordig in het taxplanningstuk zitten. Wij vinden tegenwoordig dat belasting betalen onderdeel is van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar nog maar 5 jaar geleden stond er in onze tax principles dat wij belasting betalen zagen als een kostenpost die wij mochten minimaliseren. Dus nog maar 5 jaar geleden zaten wij zelf in dat tax integrity stuk. Nu zeggen we, nee, wij als bank willen dat niet meer. Wij vinden dat wij alleen nog maar in dat tax planning stuk zitten. We kijken wel naar fiscale gevolgen en we proberen de fiscale gevolgen ook wel zo gunstig mogelijk voor ons te maken. Maar we doen geen dingen speciaal voor het fiscale gevolg. Ja? Oké, dan geef ik hem volgens mij weer aan jou.
Dankjewel, Ingrid. Ook die, dat schuifje van groen naar rood. Als je de tekstpolicy in kleur bekijkt op intranet, kan je die nog eens op je gemak nalezen. En in de tekstpolicy zelf zie je dan ook wat meer uitleg over de begrippen. Kijkend naar de bank en haar klanten in het licht van de tekstpolicy. Wat is dan belangrijk om helder op je netvlies te hebben? Als het gaat over wij als bank, hè, wij als bank hebben ook een structuur, een bankstructuur met entiteiten. Als je het hebt over wij als bank, maar ook onze producten, de producten die wij ontwikkelen, onze dienstverlening, onze service. Op welke manier willen wij gebruik maken van fiscaliteit? Nou, eigenlijk alles in het groen. Daar komt het op neer. Dus de manier waarop de bank zelf, hè, de bankstructuur, de ontwikkeling van producten, hè, services, dienstverlening, de manier waarop wij als bank fiscaliteit willen gebruiken, is op een manier dat er geen enkele discussie is over het gebruik maken van die wet en regelgeving. Het is niet alleen juridisch verdedigbaar, maar het is ook in lijn met de bedoeling van het betreffende wetsartikel. Het lastige is, als je kijkt naar onze klanten, wat Ingrid net aangaf, dat middenstuk, dat tax integrity stuk, dat is nog steeds legaal. Dat is niet in strijd met de echte regels die gesteld zijn. Het is vaak wel in strijd met de bedoeling van die fiscale regels, maar het is nog steeds legaal. En als je als bank met je productontwikkeling en je dienstverlening en je service er zelf voor kiest om je zo netjes mogelijk te gedragen fiscaal, dus in het groen te blijven, ja, het wordt wel lastig om zeg maar dat op te dringen aan je klanten. Het is namelijk nog steeds legaal als je het hebt over meer agressieve planning, en zelfs belastingontwijking, wat je vaak in internationale situaties ziet, is nog steeds legaal. Je kan er een discussie over hebben of je daaraan mee wil werken. Dat is wat anders. Maar als een klant dat zelf in overleg met een eigen adviseur doet, is dat nog steeds legaal. Daarom hebben wij daar een andere insteek bij gekozen. Op het moment dat we dat zien bij een klant, je kijkt naar het dossier, je kijkt naar alle feiten, alle gegevens. En je bekruipt het gevoel dat het wel eens in de hoek van tax integrity zou kunnen zitten. Je maakt gebruik van de wet en regelgeving niet op de manier dat het bedoeld is. Het is nog steeds legaal. Maar je zou discussie over kunnen hebben of dat nou de bedoeling van de wetgever is geweest. Op dat moment bespreek je dat met de klant. Dat is het actiepunt wat vanuit de tax policy benoemd staat. Je bespreekt met de klant dat tegenwoordig belasting betalen meer gezien wordt als een maatschappelijke verantwoordelijkheid en niet zozeer meer als een last. Dat de maatschappelijke opinie daaromtrent erg veranderd is. Je bespreekt met de klant dat daar ook voor de klant zelf mogelijk een risico in kan zitten. De wind gaat steeds harder waaien. De mening wordt steeds strenger over, ook vanuit de regering, de Belastingdienst, het ministerie. De mening wordt eigenlijk steeds strenger omtrent wat nog wel fiscaal acceptabel is of niet. En het gesprek, daarvan zorg je ook dat daar een verslag komt in het dossier. En daarmee zorg je ervoor dat we niet alleen onze verantwoordelijkheid pakken. We nemen onze rol binnen de maatschappelijke betrokkenheid ook op fiscaal gebied. We pakken niet alleen die rol, maar we zorgen er ook voor dat als we een DNB-visit krijgen, als de toezichthouder langskomt, dat we ook kunnen laten zien, middels zo'n gespreksverslag wat in het dossier opgenomen is, kunnen we ook laten zien dat we wel degelijk onze rol daarin heel serieus nemen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Wat natuurlijk altijd een beetje een lastig punt is, om je een oordeel te vormen over tax integrity, normale planning, Je kijkt naar de stukken die je in dossier hebt. Hè. Je kijkt naar wat stukken en wat feiten. Je bent niet de belastingdienst. En je bent ook niet de accountant van de klant. Hè, dus daar zit een grens aan. Hè. Je doet dat binnen de rol die je hebt. Hè. We hebben een rol als bank. Hè. Je verstrekt een lening, je geeft advies. Financieel advies. Maar je bent niet de accountant. Hè. Het voelt soms wel zo, maar we zijn nog steeds geen echt een verlengstuk van de belastingdienst. Dat is niet de bedoeling. Wat ook een belangrijk punt is. Ik benadrukte net, als een klant misschien een fiscale insteek kiest, soms in overleg met een accountant, een notaris, een adviseur. Er komt een slim ideetje is er geopperd en de klant wil dat graag uitvoeren. Dan is er een verschil tussen de klant die daar zelf voor gekozen heeft, of dat wij daar ook nog actief bij betrokken zijn. En ja, actief betrokken, dat kan op verschillende manieren. Hè. Als iets toch net op een andere manier gefinancierd wordt dan eigenlijk je normaal zou verwachten. Een beetje bijzondere financiering als je kijkt naar eigendomsverhoudingen. Dat kan soms een fiscale reden hebben. Er wordt soms aan ons gevraagd van, kan ik niet iets overboeken van privé naar zakelijk en dat zo snel mogelijk? En als je dan kijkt naar onze normale processen, zou dat misschien wat langer duren. Maar door bijvoorbeeld een rekeningovernameverklaring of iets anders, kan dat weer snel. Dat zijn allemaal dingen, dan ben je toch wat meer actief betrokken bij het idee van de klant. Dan dat een klant alleen maar een betaling over een rekening laat gaan of een rekening komt openen. Op het moment dat er een actieve betrokkenheid van ons gevraagd wordt, en je zit in het tax integrity onderdeel, dan willen wij daar in principe niet aan meewerken. Dus op het moment dat je dat vermoeden hebt van, wat hier van ons als bank gevraagd wordt, en ik zie het toch wel een beetje als een fiscaal idee, een fiscaal creatieve oplossing, schakel dan even met ons om te kijken of dat niet misschien toch een active involvement, een actieve betrokkenheid zou kunnen zijn. Want dat willen we misschien wel helemaal niet. En dan moet zo'n klant misschien naar een andere bank met zijn idee. Dus dat is een verschil. Ja, een klant die zelf samen met een adviseur een fiscale insteek kiest, of is er ook nog een actieve betrokkenheid van de bank? Een ander belangrijk punt in onze huidige tax policy, en daar zullen we het later na de pauze nog wat verder over hebben, is dat we geen fiscaal adviseur zijn. We zijn geen belastingadviseur. Natuurlijk is het zo dat binnen onze dienstverlening en onze producten er fiscale gevolgen kleven eigenlijk aan bijna ieder product wat we voeren. En ik denk in bijna ieder gesprek met een klant komt er natuurlijk wel fiscaliteit naar voren. Want dat heeft vaak ook een financieel gevolg als een bepaalde fiscaliteit aanwezig is. Maar goed, er is een verschil tussen een fiscaal advies geven en een financieel advies geven, waarbij fiscaliteit eigenlijk onderdeel uitmaakt van je totaalpakket wat je met de klant bespreekt. Informeren is altijd prima. Als een klant iets wil weten hoe hoe de eigen woningregeling in zijn algemeenheid uitpakt of hoe dat werkt, hoe renteaftrek werkt. Informeren is altijd prima, zolang het maar niet overgaat op het geven van een fiscaal advies. Van, alles overziend, ik heb alle fiscale mogelijkheden helemaal uitgeplozen, u hoeft er niet meer over na te denken. Ik als bank geef dit advies. Dan zit je meer in de hoek van een fiscaal advies. En als je daarover twijfelt, schakel even met ons, overleg met ons. Het is ook wel een kwestie van doen, met elkaar in gesprek blijven over die scheidslijn tussen informeren en adviseren. Ik hoop dat de rode draad van de tax policy, de schuif van groen naar rood, hoe wij daar in de praktijk mee om willen gaan. Als je kijkt naar ons, wij als bank en onze producten, En als we kijken naar onze klanten, hè, wat er in de tax-policy nou eigenlijk staat. Ik hoop dat jullie nu wat helder op het netvlies staat. We hebben voor iedere businesslijn een aparte mailbox. Wil niet zeggen dat je ons niet kan bellen of zelf kan mailen. Je kan ook naar deze mailbox mailen. En wie heeft al een keer de e-learning van de tax awareness sessie gedaan? Het is een aanrader, tenminste. Ik heb hem onder andere zelf gemaakt. Maar we zijn ook heel erg op zoek naar wat feedback erover. Het is echt wel een e-learning wat een beetje de highlights uit de tax policy ook naar voren brengt. Casus gerelateerd, dus in situaties beschreven. En in Sharp, als het goed is, komen jullie ook af en toe al fiscale tax awareness vragen tegen. Oké.
Dankjewel, Sandra, voor dit deel. Zijn er op dit moment nog vragen in de zaal of over dit deel van de tax policy?
Dit was duidelijk. Ik vraag me af, er zijn meer grote bedrijven die we straks niet meer gaan helpen omdat we meer in de hoek van belasting, omdat die meer in de hoek van belastingontduiking zitten. En ik vraag me dan af of we dan als bank veel klanten gaan verliezen. En ik denk dat we daar ons ook wel bewust van moeten zijn.
Ja, dat is natuurlijk altijd een punt. Wat gebeurt er als wij niet meer actief willen meewerken? Maar tegelijkertijd zie je ook dat juist omdat we over de structuur van klanten, waar we dus niet actief betrokken zijn, al het gesprek met klanten aangaan, zie je ook dat onze klanten steeds beter begrijpen waarom we doen wat we doen. En je ziet ook dat wij niet de enige bank zijn die dit soort vragen stellen en die gewoon zeggen van oké, hoe werkt dat dan? Wat voor structuur heb je hier nu opgetuigd en zit daar een fiscale rare constructie in? Of is wat je doet eigenlijk normale fiscale planning? Dus wij zijn niet de enige bank die dit soort vragen stellen. Wij zijn ook niet de enige bank die hier beleid op hebben. We zijn misschien wel relatief streng in ons beleid. Dat zou goed kunnen. Maar voorlopig hebben we nog niet de indruk dat we hierdoor actief klanten verliezen.
Ja, bedankt.
Top.
Zijn er nog andere vragen? Nou, dan zijn we in ieder geval volledig duidelijk geweest.
Mooi.
Sandra, zou jij misschien nog iets extra's kunnen toelichten op het verschil tussen een financieel advies en een fiscaal advies? Want de vorige sessie hebben we daar heel veel onduidelijkheid over. En volgens mij is het wel van belang dat we die, voordat we richting de Kahoot-vragen gaan straks, dat we dat onderscheid, en ik zal het straks in deel 2 ook nog eventjes toelichten, maar dat we dat echt even goed helder krijgen. Wat verstaan we nou onder informeren? Wat verstaan we onder adviseren? En wat is het verschil tussen financieel advies en fiscaal advies?
Ja, dat is goed. Ik had net al even een schot voor de boeg genomen, denk ik. Vanuit de tax policy zien wij de advisering die vanuit het bankbedrijf gebeurt eerder als een financieel advies. Hè. Een klant die komt met een bepaalde behoefte, met een bepaalde vraag. En daaromheen ga je een financiële positie bepalen. Je gaat bekijken wat de financiële positie is en wat die zou kunnen worden. Of wat de financiële situatie is als er een product wordt aangeschaft. Of als er misschien afgelost wordt, als er iets gebeurt. En daarbij zijn er vaak verschillende suggesties mogelijk die je aan een klant geeft. Wel of niet aflossen, wel of niet afkopen. Wel of niet financieren als er ook nog eigen geld is. Nou ja, je kan er van alles bij voorstellen. En bij iedere suggestie, dat werk je dan uit, zit een fiscaliteit verweven. Als je een hogere lening hebt, heb je een hoger bedrag aan rente wat je misschien in aftrek kan brengen. Als je aflost op een eigen woninglening, dan betekent dat niet alleen iets voor de rente, maar dan kan dat ook iets betekenen voor een latere verkoopwinst van de woning. Dus bij iedere suggestie zitten er fiscale aspecten. het beschrijven van die fiscale aspecten, die fiscale gevolgen van die betreffende suggesties, is prima. Je gaat uit van de behoeften van de klant. Hoe ziet het plaatje er financieel uit? Wat wil de klant financieel? En daarbij benoem je ook van iedere suggestie of mogelijkheid de fiscale aandachtspunten. Mogelijke aandachtspunten. Zorg er daarbij voor dat een klant dat helder op het netvlies staat. En zelf de afweging kan maken van, goh, welke financiële suggestie past nou het beste bij me? Dat is iets anders dan puur vanuit de fiscaliteit situaties uitschrijven en tegen elkaar afwegen. En puur op fiscale optimalisatie zeggen. Klant, maakt allemaal niet uit, maar hier fietst u fiscaal het beste mee uit. En hoe lastig ook, daar zit een nuance tussen. En dat is wat ik ook eerder bedoelde te zeggen met van, goh, een financieel advies. Natuurlijk zitten daar altijd fiscale aandachtspunten bij. Ieder product heeft natuurlijk fiscale gevolgen, dus ook financiële gevolgen. Maar zorg ervoor dat het niet dusdanig fiscaal optimaliserend sturend is. Dat een klant totaal niet meer geprikkeld wordt om na te denken over die andere suggesties. Want mijn bank zegt dat dit fiscaal de beste mogelijkheid is. Nou, dat is, als ik hem even heel zwart-wit aan probeer te zetten, waar we het over hebben. Tussen het informeren van de klant over fiscale aandachtspunten en de fiscale effecten van een financiële suggestie, mogelijkheid. En aan de andere kant puur vanuit de insteek, fiscaal optimaliserend zeggen, maakt allemaal niet uit, kies voor deze mogelijkheid, klant, want dat is fiscaal het beste voor u. Heb ik hem zo iets beter toegelicht?
Dankjewel.
En misschien dan ook nog, want iedereen heeft natuurlijk altijd eigen aanvullingen. Uiteindelijk verkopen wij de klant een bankproduct en niet dat fiscale advies. En dat is ook heel erg belangrijk. Een belastingadviseur wordt betaald voor zijn fiscale advies. Wij worden niet betaald voor dat fiscale advies. Wij worden betaald voor dat bankproduct wat wij verkopen. En dat bankproduct kan best een hypotheekadvies zijn, waarin fiscale aspecten verwerkt zitten. Maar het is uiteindelijk de bedoeling dat wij een financieel product verkopen. Ja, vragen?
Ik denk wel dat ik hem begrijp, maar ik probeer hem wel even wat concreter te maken. Wat je dus eigenlijk zegt is, stel ik heb een klant tegenover me met een spaarhypotheek. En die zegt, ik heb ook nog 10.000 euro, wat kan ik daar het beste mee doen? Dat je eigenlijk de opties die hij heeft uitrekent en voorlegt. En daar verder aan de klant overlaat om te beslissen. Dus het kan zo zijn dat hij een hoge storting doet. Dat heeft een bepaalde consequentie qua bruto netto maandlast. Of het kan zo zijn dat hij een extra aflossing doet of terugbetaling. En dat heeft een bepaalde consequentie. Die zet je tegenover elkaar. Waarbij je dan de plus en min eventueel van de consequenties zegt. En dan is dat aan de klant om daar zelf over te beslissen. Dat is eigenlijk wat je bedoelt, denk ik,
ja,
of niet?
Ja, ja. Precies. Waarbij precies wat je zegt, die plussen en die minnen. Fiscaliteit is dus een onderdeel van die plussen en die minnen.
Ja. Ja. Oké, duidelijk.
Andere vragen nog? Dan gaan wij ons wenden tot een klein kopje koffie. En dan gaan we daarna verder met de Kahoot. Als jullie de telefoon vast op www.kahoot.it klaar willen zetten, dan zien we jullie zo.
Goed.
Dank jullie wel allemaal. Ik wilde graag verder met deel 2. Voordat we verder gaan met deel 2 wil ik voor de mensen die op locatie zitten even uitleggen dat wij een delay hebben van datgene wat wij hier doen en wat er op locatie uitgezonden wordt van ongeveer 90 seconden. 40 seconden bedoel ik. 90 seconden is wat veel. Nee, 40 seconden. Dus 90, die delay is er. We gaan zo meteen die Kahoot-sessie doen. En de beantwoording van die vragen hebben we bewust op 90 seconden gezet. Zodat de mensen aan de andere kant ook de gelegenheid hebben om te beantwoorden. Dus realiseer jullie dat jullie hier in de zaal wel iets meer voordeel hebben, omdat jullie 90 seconden hebben. En even snel gerekend, mensen vanaf de locatie die hebben 50 seconden. En ja, we hopen dat dat goed te volgen gaat zijn. Even wat nog belangrijk is voor zometeen, voor het beantwoorden van die Kahoot-vragen. Er is een groot verschil tussen informeren en adviseren. We hebben naar aanleiding van de vorige update van het adviesbeleid een hoop vragen van jullie gekregen. Van waar trek ik nu die grens? Wat is nu informeren en wat is nu adviseren? Nou, daar hopen we in die Kahoot-sessie zometeen ook daadwerkelijk antwoord op te geven. De meeste vragen die hadden betrekking op hoe ga ik nou om met een fiscale component binnen die hypotheek. Arnoud, jij stelde daar net een vraag. Volgens mij was dat daar exact een voorbeeld van hey, hoe ga ik daar nou mee om? Nou, je mag die klant dus inderdaad wel informeren, zolang je hem maar niet adviseert wat de meest optimale constructie voor hem is. De onderwerpen die jullie hebben ingediend, zowel vanuit de service desk van Florius als van jullie adviseurs, die waren of hypotheekgerelateerd, of polisgerelateerd, of hadden verband met een ontslag hoofdelijkheid. En we hebben getracht om daar binnen de Kahoots ook rekening mee te houden. Mochten er nou nog vragen zijn die onduidelijk zijn bij jullie, dan hebben jullie altijd de tijd en de ruimte om die nog te stellen hier, zodat we daar nog wat op in kunnen gaan. Wat wel heel lastig is, is als er een specifieke casus naar voren komt, waarbij we echt de inhoud en de wetsboeken voor in moeten. Ja, dat is niet de tijd en de plek die we hier hebben. Dus dan wil ik je verzoeken om eventjes offline te schakelen. En dan kunnen we die discussie daar even voeren in plaats van dat we hier daar dieper op ingaan. Uitgangspunten voor het beantwoorden zometeen. Verwijst de klant indien nodig in een zo vroeg mogelijk stadium al door naar een fiscaal adviseur. Wat we voor jullie gaan doen is een aanpassing in de adviesofferte. Je draait nu binnen AOS een adviesofferte uit en daar gaan we een paragraaf in opnemen waarin wij aangeven, beste klant, het is verstandig om op snelle termijn, op korte termijn al richting je belastingadviseur te gaan, wat voor jou in jouw situatie de meest ideale oplossing zou zijn. Je mag altijd een uitleg geven over de fiscale werking van een product of regeling. Nogmaals, dat is informeren. Dus je uitlegt hoe de renteaftrek werkt, box 1, box 3, dat mag allemaal, zolang je maar geen advies geeft. Wat ook belangrijk is, is als er meerdere mogelijkheden zijn voor de klant, laat ze dan ook gewoon zien in je advies. Van beste klant, u heeft mogelijkheid A, B of C. Dit zijn de gevolgen. Kiest u zelf maar welke het beste bij u past. Dan nog eventjes belangrijk, die komt weer even terug, om die eventjes in ogenschouw te houden. Financieel advies en fiscaal advies. Sandra, jij hebt me al eventjes uitgelegd, 2 keer inmiddels. We hameren daarop omdat dit namelijk echt essentieel is. Je hebt financieel advies met een fiscaal gevolg of echt een fiscaal advies. Hou dat eventjes in je achterhoofd bij het beantwoorden van de vragen. Dan gaan wij nu schakelen naar de Kahoot. En als het goed is, kunnen jullie met die code 203270 inloggen. En dan moeten we helaas wel eventjes een halve minuut tot 40 seconden wachten. Totdat de mensen bij de webcast ook kunnen inloggen.
Er heeft Onderin stond iets over multi-nicknames. Je ziet voor de eerste waarschuwing over multi-nicknames.
Ja, waarschijnlijk zullen we zo in één keer zien dat er een hoop spelers bijkomen, omdat dan de cast verder gaat.
3, 6, 9, 12. Ah, we zitten al op meer dan.
Kijk, nou gaat hij oplopen. Dus als het goed is zijn we nu ook... Het is overigens wel zo dat als je je scherm nu wegklikt, dat je weer opnieuw moet inloggen. Dus probeer op het Kahoot-scherm te blijven. Goed, ik stel voor dat we lang genoeg gewacht hebben en dat wij van start gaan.
Zo.
Leuk die stilte zo.
Is dat
muziekje? Ja, ja, ja. Ja. Ja, we kunnen helaas niet anders, want alleen op deze manier kunnen ze bij de webcast ook meedoen. Dus.
Maar die kunnen dus nu, als ze 40 seconden zien staan,
niet meer op een antwoord klikken.
Die vanaf dan kunnen ze op een antwoord klikken. Het gaat erom... Ja. Goed. Het was dus antwoord B. Goed te zien dat het merendeel dat inderdaad goed heeft. Ja, als je daar inderdaad even op wil klikken, die middelste. Sandra, zou jij hier wat over kunnen vertellen?
Ja, inderdaad. Antwoord B. Als je naar antwoord A kijkt, dan... Zie je zeg maar daar een beetje de andere kant en dan schuif je richting een fiscale optimalisatie een trucje. Deze was trouwens uit de praktijk gegrepen. We zagen op een gegeven moment, dit soort vragen kwamen bij mij binnen. Van goh, Sandra, kan ik op deze manier mijn klant adviseren dat hij dit moet doen? Dat is niet de bedoeling. A is niet de bedoeling. B is wel degelijk de bedoeling. Je kan daar natuurlijk best over in gesprek gaan. En bespreken wat die fiscale regels zijn van het door een rentewijziging buiten de bandbreedte kunnen komen. En hoewel bij sommige adviseurs die een beetje in een kramp dreigen te schieten bij het woord tax policy en dan heel snel misschien aan C denken. Nee, we willen natuurlijk gewoon nog steeds producten blijven verkopen en nog steeds financieel adviezen blijven geven. Dus C is ook niet de bedoeling.
Dankjewel. Zijn er nog vragen over deze vraag of het antwoord aan zich? Nee? Dan gaan we door naar vraag 2. Lees goed. Ook hier heeft het merendeel voor het meest juiste antwoord gekozen. Als we bij deze ook de vraag nog weer eventjes in beeld mogen. Sandra?
Ja, nou, inderdaad precies wat je zegt, Nol. Hè. Het meest juiste antwoord is C. Kijk, als je bij B zit, dan ben je al een aardig eind op weg. Wat ik met deze vraag wilde laten zien is... soms worden dingen pas zichtbaar, hè, of iets fiscaal wel of niet de bedoeling is in dit geval, hè, vanuit de Belastingdienst, als de vraag bij ons binnenkomt. En het zou best wel zonde zijn als je in dit geval, hè, die optie van een langere looptijd, terwijl dat in eerste aanleg een beetje bizar klinkt, want je hebt nog maar je hebt korter te gaan, je neemt dan toch een langere looptijd, hè, om die rente, dat is dan het doel wat je dan nastreeft. Want dat is fiscaal handiger. Terwijl je weet dat er eerder een aflossing plaatsvindt. Dus economisch zou het niet uitmaken. Kijk, dat voelt natuurlijk al een beetje aan. Je snapt het wel. Je vraagt je af van ja, hè, zou dat nou de bedoeling zijn? En dit was ook echt ook uit de praktijk gekomen. Op enig moment is dit besproken met de Belastingdienst. En daarbij bleek dat niet de bedoeling is. Hè, als je puur om een fiscale reden, hè, een lening met een langere looptijd financiert. Om een fiscale optimalisatie te creëren. Dat ziet ook de Belastingdienst als een wet en regelgeving gebruiken. Niet op de manier waarop het bedoeld is. Alleen dat geldt ook voor ons. Dat weet je niet altijd op voorhand. Hè? Soms komen dingen nieuw bovenborrelen of een nieuwe vraag van een klant waar je nog nooit eerder over nagedacht hebt. Of hè, ik wist niet eens dat dit mogelijk was voordat deze vraag bij mij op mijn bureau belandde. En na overleg met de Belastingdienst bleek dat het inderdaad niet de bedoeling is. Dus vandaar dat C het meest juiste antwoord is. Het zou zonde zijn om al meteen te denken van nou, ik adviseer die 10 jaar en laat maar. Ik vraag het later nog wel eens een keer aan een groep tekst. Nee. Probeer het mee te nemen in je verhaal en stem het gelijktijdig met ons af. Hoe fiscaal gevoelig dat eventueel zou kunnen liggen.
Dankjewel. Vragen? Dan gaan we verder. Nou, mis ik inderdaad dat muziekje. Het merendeel heeft gekozen voor antwoord B. En antwoord B is in deze natuurlijk ook het correcte antwoord. Hoe mooi is het dat je een advies hebt gekregen van een belastingadviseur, de klant dat aan jou overdraagt en dat je daar gebruik van maakt in jouw eigen advies. Wil jij daar nog iets op toelichten, Sandra?
Ja, het, inderdaad wat jij zegt, hè, hoe mooi kan het zijn, daar moet je misschien even over nadenken. Maar dat heeft ook weer te maken met de rol die wij hebben als bank. Hè. Wij zijn geen fiscaal adviseur en ik zou bijna zeggen van, wie zijn wij als een eigen belastingadviseur of fiscaal adviseur zegt het zit zus of zo. Ja, wie zijn wij dan om te zeggen van het zit anders. Zeker een situatie als er een eigen accountant of een adviseur betrokken is en die wil daar iets over melden over de financieel-fiscale positie van een klant. Prima, hè, dan kan je daarop op voortborduren. En ook andersom ook, hè, zorg ervoor dat je dat dan ook ergens in een mail hebt. Hè, dat je niet alleen maar een klant op zijn spreekwoordelijke blauwe ogen gelooft. Maar zorg ook dan dat je even doorpakt en daar een mailtje van binnenkrijgt.
Nog een aanvullende vraag. Ik kreeg deze vraag uit het land de vorige keer. Wat nou als jij dit advies krijgt of je ziet dit en je constateert dat daar een fout in zit? Moet je dan willens en wetens toch meegaan met het advies van de fiscaal adviseur? Of kan ik de klant daarop attenderen en hoe moet ik daarmee omgaan?
Ja, dat is altijd een lastige, hè, want ook daarvoor geldt, hè, wat is dan een fout? Hè? Als je ervan uitgaat dat een fiscaal adviseur ook zijn PE op orde heeft, nou ja, dan moet het wel heel hoog oplopen als die consequent iets heel anders ziet dan jij als bankadviseur. Mm-hmm. Wat ik in voorkomende gevallen nog wel eens doe, dat je inderdaad challenged. Van goh, ik denk dat het anders zou kunnen zitten, beste fiscaal adviseur. Wil je bevestigen dat het inderdaad zus en zo zit? En na die challenge laat je het los.
Okay, dus het is wel eventjes gewoon je boerengezonde verstand gebruiken. Ja. En toch eventjes nagaan van ja, is dit nou wel echt zo? Challenge die adviseur. En als dat dan bevestigd wordt, ga er dan ook zo mee om.
Ik wil er wel bij benadrukken als dat echt nodig is. Het is niet de bedoeling dat je vanuit je fiscale affiniteit een fiscaal adviseur overal op gaat lopen challengen.
Helder.
in al je enthousiasme. Alleen als het een dusdanig echt ook iets cruciaals is dat je denkt van nou ik kan echt niet verder. En ik ben echt bijna overtuigd dat het anders zit. Ik heb Sandra gebeld, ik heb Ingrid gebeld en die denken er ook zo over. Dan ga je over op dat challengen.
Blijf kritisch. Daar komt het om. Ik geloof dat er nog een vraag was in de zaal.
Even. Ik neem aan dat we de accountant niet zien als een fiscaal adviseur.
Ja, de accountant zie je ook steeds meer
opschuiven. Even wachten. Je hebt geen microfoon.
Ik heb inderdaad geen microfoon.
Versta je wel overigens?
Ik heb nu wel een microfoon. Een accountant zie je ook steeds meer opschuiven naar ook wel de fiscaliteit meenemen van de positie van een klant. Kijk, als in voorkomende gevallen, zeker als het ondernemers betreft, een accountant zo'n verklaring afgeeft, dan is dat ook prima.
Ja. We zien nog wel eens bij een ondernemer dat een accountant een leningovereenkomst heeft opgesteld. Mm-hmm. Voor een verbouw en die verstrekt is na 1 januari 2013 in een aflossingsvrije vorm. Mm-hmm. Waarbij ik zo kan zien dat hij dus niet voldoet aan de fiscale voorwaarden. Mm-hmm. In box 3 valt, maar in de belastingaangifte wel degelijk in box 1 is opgenomen.
Ja, als het zo'n
dan is het kenbaar wel heel duidelijk.
Ja, ja. En dan challenge je dus. Ja. Heel soms komt er ook nog wel eens een verrassend antwoord. Soms worden zeker bij ondernemers ook nog wel eens dingen met een belastingdienst afgestemd. Hè. Je weet soms niet, je kan niet alles uit een aangifte halen. Nee. Maar dat zou inderdaad een voorbeeld kunnen zijn dat je daar een challenge op doet. Ja.
Dankjewel. Nog andere vragen op dit onderwerp? Dan gaan wij door naar de volgende vraag. Excuus voor de letter. Goed, hier zien we een duidelijk verschil in antwoorden. Dit was ook een vrij lastige vraag. Sandra, aan jou de vraag of je hem ook nog even weer wil toelichten.
Ja, dat is goed.
Volgens mij is dit ook een praktijkvoorbeeld.
Dit is hier zeker een praktijkvoorbeeld. Ik ben wel even benieuwd wie in de zaal had voor antwoord D gekozen. Dat was namelijk het antwoord van de Belastingdienst toen ik erover sprak. Dit is inderdaad een, op zich inderdaad als je naar het nieuwe regime kijkt, dan je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen of niet. Dus op voorhand zou je kunnen zeggen van nou, van box 3 naar box 1 is een kwestie van een beetje tweaken qua looptijd, qua aflossing en zie daar een nieuw product. Dit is typisch zo'n situatie als je weer even die schuivende paneel van groen naar rood voor je houdt. En je denkt aan de eigen woningregeling, het nieuwe regime, de voorwaarden voor renteaftrek. Dan heb je niet alleen de letterlijke wettekst, maar ook de bedoeling van de wettekst. En dit is typisch zo'n voorbeeld waarbij je je af kan vragen of dit de bedoeling van de wetgever is geweest op het moment dat ze dat wetsartikel gingen schrijven met elkaar. Het lastige met zeker nieuwe wet en regelgeving is vaak. Ik heb destijds in 2013 mocht ik in de denktank bij de Belastingdienst meedraaien over de nieuwe wet en regelgeving. En wat je dan heel erg merkt is, je probeert op dat moment alle gevallen op je netvlies te krijgen van nou, dat moet er allemaal onder vallen en dat niet. En zo gaan we het wetsartikel schrijven. Want dan hebben we precies alle situaties die daar onder vallen zoals bedoeld. En dan zie je toch gaandeweg in de praktijk, zie je vragen opkomen, zie je, constructies klinkt zo zwaar, maar structuren of ideeën naar boven. Waarbij je denkt van nou, als ik dat nou ook op mijn netvlies had gehad toen ik met elkaar dat wetsartikel ging schrijven, dan had ik er misschien nog een regeltje bij geplakt. Zo moet je eigenlijk deze situatie zien. Dit idee kwam bij mij, werd aan mij gevraagd van goh, kunnen we hier ook verder mee qua product? Het zou ook een product kunnen worden. Ik heb dat overlegd met de Belastingdienst van goh, als banken hier verder een soort productontwikkeling, een insteek voor productontwikkeling zouden kiezen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? En daarvan was vrij snel het antwoord van nou, daar zijn wij niet zo van gecharmeerd. En dan heb je natuurlijk weer een spectrum van goh, mag ik één keer switchen of mag ik onbeperkt switchen? Dus ongetwijfeld zal het dan weer van de betreffende product propositie afhangen. Of je daar wel goedkeuring krijgt of niet. Maar dat het wel degelijk iets is wat je even met ons moet overleggen en eens eventjes het net ophalen, dat is wel duidelijk. Maar goed, inderdaad, dat was wel de reactie van de kennisgroep die ik sprak. Ja.
Dankjewel. Ik zie nog een vraag.
Ja, als dat het juiste antwoord is, dat heb ik ook gekozen. Waarom kiezen we dan wel voor optie B als juiste antwoord? Waarom werken we daar dan aan mee, terwijl het niet de bedoeling is van de wetgeving, dat we dan weer wel een mogelijkheid bieden om dat te doen? Waarom zeggen we dan niet gewoon, we werken daar niet aan mee?
Nou ja, omdat wat ik net al zei, je hebt een breed spectrum.
Ja,
en even los van hoe het gesprek met de Belastingdienst is gegaan. Waar het hier om gaat is dat je, als je zelf het gevoel bekruipt van goh, dit zou een situatie kunnen zijn. Zo zijn er misschien nog wel veel meer voorbeelden van goh, zou dit de bedoeling van de doel en strekking van de wettekst zijn. Dat je dat eventjes met ons overlegt en dat zoveel maanden later blijkt dat de reactie van de Belastingdienst antwoord D is. Nou ja, daar kom je vanzelf achter, omdat je eerst voor optie B hebt gekozen. En daarom leggen we het voor.
Nou ja, het is geen antwoord op mijn vraag, maar ik denk dat we het heel simpel moeten houden. We geven zelf aan dat we niet actief bezig moeten zijn met fiscaal gedreven advies. Waarom hanteren we dan gewoon niet als bank antwoord D? We werken daar niet aan mee.
Omdat dat is te zwart-wit, wat ik net al zei. Het is een best wel breed spectrum. En als iemand er eenmalig voor kiest om niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen, hoeft dat niet direct in strijd met doel en strekking van de wet te zijn. Maar waar ligt dan die grens? Dat is lastig. Dus antwoord D is te zwart-wit. B is het meest juiste.
Ik denk ook in de vorige sessie hebben we ook gezegd van bokshoppen is niet eenmalig van de ene box naar de andere box. Bokshoppen is wel hop van de ene box, hop terug naar de andere box, hop weer. Dat is hoppen. Eenmalig van de ene box naar de andere box. Ja, weet je, daar kunnen hele goede redenen voor zijn.
Wij spreken ook als klant hier bijvoorbeeld een miljoen aan vermogen. Die hebben een woning met een schuld van 1 miljoen. En die is 1,5 miljoen waard. Hebben eigenlijk geen fiscaal voordeel meer. Overgangsrecht, aflossingsvrij. Die zeggen van nou, november, ik los mijn hypotheek helemaal af. Kijk maar wat de boete is, los ik hem af. Volgend jaar februari wil ik graag weer 1 miljoen opnemen. Want dan verhuis je namelijk naar box 3. Heb ik dat vermogen weer. En ondertussen zit mijn hypotheek in box 3. Ik heb daar niet aan meegewerkt. Maar we zitten nu toch in deze discussie. Ik ben eigenlijk benieuwd, hoe denken jullie daarover? Hebben we daar een zwart-wit standpunt in? Of is dat iets wat we mogen voorleggen? Want dit is een trucje uithalen.
Ja, dat is inderdaad iets, want die vraag komt inderdaad wel eens vaker bij mij binnen. Hè. Zeker als je het hebt over oud-regime leningen. Hè. Nieuw regime speelt dat op een andere manier. Dus gewoon het voldoen aan de voorwaarden. Maar zeker bij oud-regime leningen, waarvan een klant op enig moment denkt van nou, ik wil dat die in box 3 zit. En het lastige bij oud-regime leningen is dat daar het causale verband heel erg speelt. Hè. Onder de oude wet en regelgeving ging het niet om de vorm, maar ging het om puur om het verband tussen de financiering en hoe het aangewend werd. En daar heb je best wel veel jurisprudentie over, tot wanneer een belastingdienst nog steeds dat causale verband aanhoudt. Dus in jouw voorbeeld zou het zomaar kunnen zijn dat een belastingdienst alsnog zegt van hoezo box 3? Dit is meer een rookgordijn om je causale verband te verbreken. Ik zie nog steeds. Het zou kunnen, hè? even zo uit mijn mouw. Dus dat zijn situaties dat je dan. Het is toch goed om eventjes te schakelen. Blijf er inderdaad verre van om je daar überhaupt over uit te laten. Juist omdat de jurisprudentie best wel feitelijk is. Hè? Wanneer dat wel of niet zo zou zijn dat je dan alsnog naar box 3 gaat en dat causale verband verbreekt.
Ja, maar je hebt daar dus niet, als bank hebben we daar dus niet echt een standpunt in. Daar werken we wel of niet mee. Want het is vrij duidelijk wat de klant wil. Hij wil iets omzeilen door af te lossen en weer op te nemen. Te zeggen, dan is het dus box 3.
Ja, alleen dat laatste laat je niet over uit.
Okay.
He, als financier kan je wel een financiering oversluiten.
Ja.
En als een klant in al zijn enthousiasme dan blijkbaar van mening is dat hij dan naar box 3 gaat. Maar daar laat je niet over uit.
Nee, dus dat zou ik altijd jullie moeten voorleggen. Hoe ga ik dat dan niet als advies, maar wel fiscaal opnemen in een hypotheekadvies?
Ja.
Okay, wat zou je antwoord daarin zijn? Want we krijgen ze nog wel eens hoor, deze vraag.
Ja, nou eigenlijk de koers die ik nu aangeef, even afhankelijk van hoeveel tijd en wat precies de feiten zijn. Maar dat je niet uitlaat over de fiscaliteit. Maar waarom het wel belangrijk is om even blijvend te overleggen is, het raakt soms ook de manier waarop jij je financiering dan berekent. Hè? Is er sprake van een bruto netto traject of niet? Hè? En daarvoor kan het soms wel van belang zijn om daar wat meer zekerheid over te hebben tegen wat voor situatie je aankijkt. Hè? Maar in eerste aanleg laat je daar totaal niet over uit. Hè? Je financiert. En hoe een klant dat in zijn aangifte opneemt is vooral een zaak tussen de klant en zijn eigen belastinginspecteur.
Ja, klopt. Dan ben ik met je eens. Hij is natuurlijk verantwoordelijk voor zijn eigen belastingaangifte. Maar ik moet hem natuurlijk ook op een of andere manier verwoorden en opnemen in het hypotheekadvies. Kijk, en hij kan bij mij zeggen, doe maar een aflosnota. En hij kan dan een paar maanden later in het nieuwe jaar bij een collega bij wijze van spreken terugkomen, heel bewust.
Ja.
En nu ga ik weer verhogen. Dan kan je natuurlijk vrij goed achterkomen op de belastingaangifte van, hé, ik zie daar schuld staan in box 1.
Ja, maar zover moet je ook helemaal.
Nee. Dus maar dan dus als je er enigszins denkt van, hé, hier gaat volgens mij iets niet goed, komen we bij jullie om het voor te leggen. En jullie geven een antwoord aan hoe we daarmee omgaan.
Ja, nou ja, met name dat laatste. Als je net erover twijfelt, hoe ga ik hiermee om? Maar inderdaad even terugpakkend, dat stukje van ja, dus dan zit hij in box 3. Dat is op het moment waarop je een stap terug doet.
Ja, oké.
Dat is op konto van de klant.
Dat is een vraag, zeg ik dan bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, hoe de belastingdienst daarnaar kijkt.
Inderdaad. Ja, okay. Heel goed.
Ja, dankjewel.
Andere vragen nog? Dan gaan we door naar de volgende, Kahoot. Goed, het merendeel sluit zich gelukkig aan bij antwoord C. Remco, zou jij hier wat op willen toelichten?
Ja, antwoord 1 kan, als je me even zo wil laten zien, kan een mogelijkheid zijn op basis van maandlasten. Dat kan jouw advies zijn. Zo ook mogelijkheid 2, B, antwoord B. Fiscaal geruisloos voortzetten kan inderdaad voor een klant het meest interessant zijn. Maar als we dan weer gaan kijken naar het meest volledige antwoord, het meest juiste is het antwoord C. Door die klant zoveel mogelijk informatie te geven, dat hij zelf een weloverwogen besluit kan nemen op basis van jouw verstrekte informatie, is dan de beste optie om die met klant mee te geven. Ja. Vragen?
Andere kant, Remco.
Wij als allemaal financieel adviseurs, is het eigenlijk onze taak om de klanten het beste, het meest gepaste advies te geven. Dus na deze informatie lijkt het me dat we zeg maar hun het moeten laten uitzoeken. Zeg maar, is het banksparen of is het een levensverzekering wat erin zit? De klant moet maar zelf kijken en wat het gaat worden. Maar wat is het advies wat wij hem geven vanuit onze kant?
Ja, ik begrijp deze vraag heel erg goed, want dat is namelijk de vraag die steeds naar voren komt. Dit is namelijk precies het verschil tussen een financieel advies en een fiscaal advies. En daarom hameren we daar ook zo op. Waar het om gaat is, de klant heeft voor deze hypotheek een wens. En die wens kan zitten op laagste maandlast, die kan zitten op looptijd. Die wens van die klant kan op hele grote verschillen zitten. En je kiest dan voor jouw advies voor de klantwens in deze. En dat die klantwens een fiscaal gevolg heeft. En dat gevolg kan zijn antwoord A of antwoord B. Maar dan is dat een fiscaal gevolg van de klantwens. Dus je geeft een financieel advies met een fiscaal gevolg. En daarmee kom je uit op antwoord C. Je laat de mogelijkheden zien. Je geeft wel aan op basis van uw wens, laagste maandlast, zou dit het beste passen. Maar dit zijn alle mogelijkheden. Heb ik daarmee je vraag voldoende beantwoord?
Ja, is goed.
Dankjewel. Dan gaan wij door naar de volgende Kahoot. Praktisch iedereen gekozen voor het juiste antwoord. Sandra, zou jij hier een kleine toelichting op willen geven?
Ja.
Hoe het kan dat er afwijkende punten zijn en hoe we daarmee omgaan?
Ja. Wat goed is om te weten dat wij zo af en toe dingen met de Belastingdienst afstemmen. Nog niet eens zozeer om ergens gelijk te krijgen van, goh, wij zien het A en een opleider ziet het als B en wij als GroepTex hebben gelijk, dus dat gaan we voorleggen. Nee, je wil weten hoe de Belastingdienst ergens tegenaan kijkt en hoe ze dus ook de aangiftes behandelen van onze klanten. Een beetje eigen aan fiscaliteit is, zeker bij de eigen woningregeling en alles wat daaromheen hangt. Kom je steeds regelmatiger situaties tegen waarbij je aan, nou, je zou aan 10 fiscalisten kunnen vragen wat is het antwoord. En dan krijg je minimaal 4-5 verschillende antwoorden. Dus wat wij regelmatig doen, niet alleen namens ABN AMRO zelf, maar vaak ook in NVB-verband met de andere grootbanken, dat we bepaalde situaties voorleggen. Hoe werkt het overgangsrecht nou uit? Specifieke regelingen, ook over het herleven van overgangsrecht. Het is dus niet ondenkbaar dat een externe opleider die verantwoordelijk is voor zijn eigen know-how, ja, eigen redenen heeft waarom hij een bepaalde mening of een uitleg van een wetsartikel of een regeling heeft. Dat is ook helemaal niet erg. Maar het moment dat wij vanuit Groep Tax daar een ander beleid op hebben, dan is dat omdat wij dat met de Belastingdienst hebben afgestemd. Nogmaals, niet om nou per se gelijk te krijgen, maar je wil gewoon weten, als onze klanten iets op een bepaalde manier in hun aangifte opnemen, is dat dan ook de manier waarop de behandelende inspecteurs ook die situatie herkennen. Dus het is belangrijk om wat dat betreft contact met ons te houden als je daarover twijfelt.
Dankjewel. Ik zie geen vingers voor vragen, dus dan kunnen we door naar de volgende Kahoot. Volgens mij hebben we allemaal ruim de tijd hier om de vraag te beantwoorden. Goed, ook hier het merendeel weer gekozen voor het juiste antwoord, antwoord C in deze. Er is onlangs wat discussie geweest, ook met de Belastingdienst, anderen heb ik begrepen, rondom de zogenoemde familiehypotheek. En ik heb begrepen dat wij daar een standpunt in hebben genomen. En dat standpunt dat staat verwoord in antwoord C.
Ja.
Zullen we die eventjes op het scherm mogen krijgen? Er is heel lang onduidelijkheid geweest van hoe gaan we hier nu mee om en in welke vormen. En uiteindelijk is ervoor gekozen om antwoord C als standpunt te gaan nemen. Heb je daar...
Zal ik daar nog wat iets op toelichten? Was ik ook wel even benieuwd, hè, bij de naam familiehypotheek. Wat is het eerste waaraan jullie dan denken? Hè? Want de vraag was zo gesteld van, goh, een klant hè, die verzoekt, verzoekt erom van, goh, houd rekening met de familiehypotheek. Weet iemand wat een klant daarmee zou kunnen bedoelen? Sorry? Dat zou een voorbeeld kunnen zijn, ja.
Je moet even het antwoord herhalen.
De vraag. Een lening bij de ouders?
Lening bij de ouders, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Kan iemand anders nog een ander voorbeeld noemen wat een klant zou kunnen bedoelen met de familiehypotheek? Zou ook nog de bedoeling van de klant zijn, inderdaad. Het lastige is, de familiehypotheek is onderhand een soort paraplu-naam geworden. Andere banken die voeren die naam ook nog wel eens, of misschien net even een tweak eraan. De familiehypotheek betekent over het algemeen dat familie, meestal ouders, maar het kunnen ook andere familieleden zijn, helpen op wat voor manier dan ook, bij de aankoop van een eigen woning. En dat, ook daar zie je een best wel breed spectrum. Dat kan variëren van, goh, ik heb een schenking gekregen van een familielid, dus ik hoef minder te financieren bij de bank. Nou, dat is op zich niet zo'n ingewikkelde situatie. Aan de andere kant van het spectrum heeft iemand misschien naast een lening bij de bank ook een lening bij ouders. En heeft daardoor ook nog een extra periodieke schenking van de ouders toegezegd gekregen. Want eigenlijk kan die maand last van die lening die hij bij zijn ouders heeft niet zelf betalen. Of liever niet. Het lastige is, dan schuif je op naar een kant waar echt heel veel fiscale aandachtspunten zitten. Kijkend naar de renteaftrek kan daar een aandachtspunt zitten, maar ook zeker de schenkbelasting. Hoe wordt dat gewaardeerd? Een toezegging dat je schenkingen krijgt, een verplichting dat je die schenkingen gaat geven. Hoe wordt dat gewaardeerd voor de schenkbelasting? Mag je daar dan de eenmalige schenkingsvrijstelling op van toepassing verklaren of niet? Want het is eigenlijk geen schenking ineens. Verschillende varianten zijn voorgelegd aan de Belastingdienst naar ons. Eigenlijk in de afgelopen jaren, want iedere keer popt het idee bij onze productenontwikkelaars weer op. Het idee van de familiehypotheek is natuurlijk ook best wel een interessant segment in de markt. En ook vanuit de reactie van de Belastingdienst was heel duidelijk dat daar eigenlijk zoveel fiscale aandachtspunten aan zitten. Dat je vanuit je zorgplicht eigenlijk maar één ding kan doen, is er tegen een klant zeggen: ga naar een fiscaal adviseur, laat je voorlichten over alle fiscale aandachtspunten. Niet alleen voor degene die de aankoop van de woning doet, maar ook bij het betrokken familielid. Wat zijn daar de fiscale gevolgen? En pas, beste klant, pas als je dat helder op je netvlies hebt, dan kan ik je helpen in deze financiering. Je kan niet anders dan dat, want er zitten zoveel fiscale aandachtspunten aan, die ook weer zo feitelijk zijn, dat we om die reden uitgekomen zijn op beleid wat zich vertaalt in antwoord C. Dus vergewis je ervan dat een klant zich heeft laten bijstaan door een fiscaal adviseur. Of als een klant echt denkt van, joh, dat weet ik allemaal zelf wel, dat hoeft niet. Dat je dat opneemt in het dossier.
Dankjewel. Vragen over dit onderwerp? Een vraag? Nee? Dan gaan we door naar de volgende. Nou, ook hier het merendeel voor antwoord D gekozen, het juiste antwoord. Remco, zou jij hier wat over willen toelichten?
Ja, als we even de vraag nog overzien. Antwoord D is in die zin juist omdat wij niet altijd op de hoogte zijn van de verschillende belastingbedragen. En wij daar ook geen positie in kunnen nemen zonder verdere informatie. Ervan uitgaan dat wij hypotheekadviseur zijn, in de basis moeten weten de Nederlandse wetgeving, verwijzen wij de klant terug naar een professionele partij die daar wel de kennis over in huis heeft. Zodat wij dat vanuit juiste perspectief kunnen opnemen in ons advies.
Correct. Vragen daarover? Dan kunnen we door naar de volgende vraag. Dat is de voorlaatste vraag. Lijkt wel een staatsexamen zo, hè?
Die kant van, die laat
ook
de eerste pen
vallen. Ja, dat was ik. Inderdaad, antwoord A. Dit is nou juist een situatie waarin het standpunt van de bank afwijkt van wat bijvoorbeeld Dukes en Balemans in een PE-sessie heeft gecommuniceerd. Remco, zou jij daar wat over willen toelichten?
Ja, we hebben vorig jaar augustus hebben we een update gehad over het adviesbeleid, waarin onder andere dit ter sprake is gekomen. We merken nog steeds vanuit de werkstroom dat veel mensen nog niet op de hoogte zijn van die wijzigingen die daarin zijn opgenomen. En daar staat ook een leidraad in met drie voorbeelden. Drie stromen waarin wij een keuze hebben afhankelijk van de situatie van de klant. Die wij dienen te volgen volgens bankbeleid. Dus antwoord A is het enige juiste antwoord.
Dat hebben we ook in goed overleg met Groep Text, met Sandra gedaan. En dat op deze manier in de adviezen op te nemen. Dus dat kan ook het uitgangspunt zijn. Vragen? Dan gaan we naar de laatste Kahoot-vraag van vandaag. Inderdaad, een tweedeling tussen antwoord A en antwoord B. Daar waar antwoord A niet fout is, is antwoord B wel het meest juiste antwoord en het meest uitgebreide antwoord. Dus antwoord A zou er een heel eind de goede richting op zijn, maar antwoord B is omdat je de klant voorziet van alle informatie de beste mogelijkheid zijn. Zodat die de klant daar ook de keuze in kan zijn. Ook hier kan je weer de tweestrijd krijgen tussen fiscaal advies en financieel advies. Ga uit van de klantwens en adviseer op basis van het financiële advies. En dat kan dan een fiscaal gevolg hebben. Vragen over deze laatste Kahoot-vraag? Dan zou ik willen verzoeken om even terug te schakelen naar de presentatie. Ja. En dan de volgende sheet. We hebben jullie nu voorzien van een stukje tax awareness. Informeren versus adviseren. Fiscaal advies versus financieel advies. Maar hier houdt het nog niet op. Dit is echt een eerste aanzet, een soort kick-off van de leidraad hypotheekadvies die eraan zit te komen. We hebben het adviesbeleid, maar we gaan straks ook een verdieping daarop krijgen. Jullie kennen op dit moment wellicht het toetskader en de verdieping van het toetskader en alle nieuwsbrieven rondom het advies. En het is de bedoeling dat dat samengevoegd gaat worden in één document, zodat we één single point of truth krijgen, waarin we jullie gaan helpen om op een zo goed mogelijke manier die adviezen te gaan schrijven. Dat zit eraan te komen. In de hypotheekadviesofferte komt een standaard disclaimer, waarin we dus doorverwijzen al op een zo vroeg mogelijk stadium. Dus op het moment dat de klant eigenlijk zegt, beste bank, ik wil van jullie advies. Daarin gaan wij in die offerte al opnemen, beste klant, voor fiscaal advies moet je echt bij een fiscaal adviseur zijn. Dus op dat stadium, nog voor het advies, weet de klant al dat hij daar zelf verantwoordelijk voor is. En de tweede fiateur die staat hier nadrukkelijk tussen, want die zal zeg maar op basis van datgene wat wij in die leidraad op gaan nemen, ook op basis daarvan de adviezen gaan controleren. Dus dat is ook het vangnet, mocht je daar een keer een fout in maken of mocht je daar een keer een andere zienswijze in hebben. Je kan schakelen met de tweede fiateur en op basis daarvan zullen ook de adviezen gecontroleerd gaan worden. En in het verlengde daarvan en van deze sessie, zullen er over het hele land nog aanvullende opleidingen, sessies gegeven worden, ook in samenspraak met Groep Tax, om jullie op dit onderwerp te blijven bijstaan, te blijven informeren en te blijven bijleren, om het zo maar te zeggen. Zijn er vragen? Ik weet het, er staat advice, dat klopt. Dat is mijn PowerPoint is een Engelse variant en hij heeft hem omgezet naar advice in plaats van advies. Dankjewel. Andere vragen, opmerkingen? Dan zijn we aan het einde gekomen van deze tax awareness sessie. En dan wil ik Remco, Sandra en Ingrid bedanken voor hun bijdrage. En dan mochten er vragen zijn, stel ze gerust. En dan allen een veilige reis naar huis. Dank jullie wel. Dank jullie wel.